Ik hoop dat tot u doorgedrongen is dat dit oordeel uit Genesis niet maar de verbranding van een stad was, maar het was een grote aardbeving over een paar honderd kilometer zelfs, waarbij de grote slenk inderdaad een slenk werd en waarin plaatsvond wat men over het algemeen veel verder terug wil plaatsen, voor Bijbelse tijden, maar het vond plaats in Bijbelse tijden. Dat wil zeggen, heel dat Jordaandal verzakte met als diepste punt, wat tegenwoordig is, nog steeds de Dode Zee. Wat ik vergeten heb te vertellen, dat ging wel zo, maar wat ik nog moet vertellen dus, is waar dat zwavel vandaan kwam. Wel eenvoudig, uit de aarde. Er was een aardbeving, waarbij een groot deel van de aarde verzakte, die grote strook als zeg maar van noord naar zuid, maar waarbij uit de aarde ook het een en ander naar boven kwam. Zoals gebruikelijk is het dan vulkanisch gebied daar. Men zegt van nee, maar het is maar wat je daaronder verstaat. Als het aardbevingsgebied is, dan loop je het risico natuurlijk van vulkanische activiteit. En als u mij vraagt, dat is wat plaatsgevonden heeft, waarbij deze zwavel uit de aarde omhoog kwam en daarna op deze steden in elk geval terecht kwam. En niet alleen deze steden, want ik heb het zelf niet kunnen constateren, maar het schijnt dat ook aan de andere kant van de Dode Zee, aan het Jordaanse gedeelte, ook zulke plaatsen zijn die helemaal verbrand zijn of het steden geweest zijn. Dat weet ik niet, ik heb het ook niet kunnen bekijken, dus vooruit maar weer. Maar in de hele omgeving heeft dit plaatsgevonden. Dat wil zeggen, die zwavel kwam uit de aarde en is daar brandend en wel terechtgekomen op deze steden die daarmee verbrand zijn. Hier ter plekke verbrandde de bolletje zwavel niet al te enthousiast, maar waarschijnlijk heb ik wat te veel veiligheidsmaatregelen in acht genomen door hem in het zand te leggen en op een stalen plaat die de warmte afvoert. Het leek me een beetje riskant, maar het schijnt verschrikkelijk heet te worden. Zodanig dat inderdaad steen, zeker kalksteen, verbrandt. Dat er die bolletjes daar liggen, dat komt omdat ze verstikt zijn geworden in de as, dan branden ze niet langer. En het idee dat je die bolletjes daar zo kunt oprapen, kunt u rustig vergeten. Het zit altijd ingebed in ander materiaal, meestal gewoon dit gips dus. Die as, dat moet je dan openbreken zo'n stuk in de hoop dat je misschien zo'n bolletje vindt. Dat is niet al te makkelijk meer tegenwoordig, na 4000 jaar. Overigens, hè. Maar in werkelijkheid, er heeft dus gewoon een zeer omvangrijke aardbeving plaatsgevonden, met het merkwaardige gevolg dat zo'n grote strook land compleet verzakt is. Daar komt het op neer. Nou goed, wat ik u in elk geval nog voor wilde houden is Ezechiël 47 in de eerste plaats. Dat is een tamelijk, laten we zeggen, mysterieus hoofdstuk. In een visioen namelijk. Waar Ezechiël vers 1 gebracht werd tot de deur van het huis. Dat wil zeggen van de tempel. En ziet, er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten. Stel je voor, je bent in Jeruzalem. Ontspringt water onder de tempel, een stroom naar het oosten, dat is in de richting dus van, de Olijfberg, maar daar voorbij, de richting dus van dit dal, de grote slenk, het Jordaandal. Hè? Want het voorste deel van het huis was in het oosten en de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes van het zuiden des altaars. En hij bracht mij uit door de weg van de Noorderpoort en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet, en ziet de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand en hij mat 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan en de wateren raakten tot aan de enkels. Toen mat hij nog 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan en de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog 1000 en deed mij doorgaan en de wateren raakten tot aan de lenden. Voorts mat hij nog 1000 en het was een beek waar ik niet door kon gaan, want de wateren waren hoge wateren waar men door zwemmen moest, een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zei tot mij, hebt gij het gezien, mensenkind? In een visioen allemaal, hè? Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot aan de oever der beek. Als ik wederkeerde ziet, zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte van deze en gene zijde. Dat wil zeggen, aan beide kanten van de rivier waren bomen. Toen zei hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea. Dat is oostelijk Galilea. Waar ben je dan als je oostelijk Galilea bent? Ja, aan het meer van Galilea. Precies. Ja, in het Jordaandal dus. Zeker. En dalen af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee. In de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Welke zee? Hier, de Dode Zee. Want die wateren zijn niet gezond vandaag. Er is absoluut geen leven in mogelijk. Maar hier is in een visioen althans, worden wateren gezien, ontspringend in Jeruzalem. Wateren die eensdeels naar het noorden lopen, naar Galilea, andersdeels naar het zuiden lopen. Namelijk naar wat tot op heden de Dode Zee is. Dat die wateren naar Galilea lopen, dat is dan toch heuveltje op, hè? Dus tegen de stroom op. Dat is wel een beetje vreemd. Naar het zuiden, nou ja, komt dan vanzelf in de Dode Zee terecht. Hè? En maar dan staat er, ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een der twee beken zal komen, want een deel stroomt naar het noorden en het andere naar het zuiden, daar komt het tot neer. Dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een der twee beken zal komen, leven zal. En daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn. En zij zullen, de wateren, de zee, zij zullen gezond worden en het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan, van Engedi aan tot en Eglaim toe. Nou, Engedi, dat ligt aan de Dode Zee feitelijk, ja. Komt het op neer. En daar staat, er zullen vissers zijn, nota bene. Het is daar woestijn, Engedi is een soort oase aan de Dode Zee, meteen in de bergen dan, dus op een van die breuklijnen. Je hebt ook hele steile rotsen en een waterval natuurlijk. Hè? Steile waterval, ja. Het was de vluchtplaats van David bij gelegenheid. Die vluchtte naar Engedi. Maar het is op de route van Jeruzalem naar Petra. Alleen zover ging David niet, althans niet bij die gelegenheid. Naar het gebergte van Edom. Hij bleef aan deze kant en in Engedi, maar het ligt op diezelfde route, met dezelfde betekenis als het ware. Hè? Het is de uitbeelding van, er had dood moeten zijn, maar er is leven. En hier in dit visioen is er leven, komt er leven alsnog, staat er. En nou, ja, het zal wel een visioen zijn, en het zal ongetwijfeld een veel bredere betekenis hebben, dat geloof ik ook wel, mede omdat dit visioen overeenkomt met dat uit Openbaring, wat was het, 22 is het inmiddels, geloof ik, hè? Toch? Dat is 21. 22. Die rivier, en dat is in hoge mate, is dat daar symbolisch, dat water is een beeld van het leven door de opstanding van Christus, door het woord van God. En het brengt eeuwig leven tot stand. En dus de bomen, het geboomte des levens, groeit aan de oever van die rivier. We hebben niet de minste moeite om daar de beeldspraak uit te herkennen. En om te zien dat het woord van God in Christus leven brengt. Eeuwig leven, want de boom des levens is daar de uitbeelding van, enzovoorts. Maar deze profetie is toch wat Althans, het visioen is wat aardser, zal ik maar zeggen. Wat minder geestelijk lijkt het wel, want er worden plaatsnamen ingenoemd. De tempel, het oosten, het zuiden, de linkerkant, de rechterkant, Galilea, de Dode Zee, blijkbaar, En Gedi, Eglaim en Eglaim toe. En daar zullen plaatsen zijn, vers 10, tot uitspreiding der netten. Haar vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de Grote Zee. Dat is de Middellandse Zee. Daar zit vis in, maar de Dode Zee niet. Volstrekt onmogelijk. Maar hier staat dat die wateren gezond zullen worden. Dat er dus alsnog zoveel water doorkomt, dat het zout en al wat er nog maar meer in zit verdwijnen zal. Dat wil zeggen, voor zover die zee nog bestaat, moet die dan ook een uitgang hebben. Maar waar stroomt het water dan heen? 400 meter omhoog naar eiland. Bij de Heer is niet zo mogelijk. Toch, zou kunnen. Maar in ieder geval wordt die plaats weer gezond. Er staat door haar modderige plaatsen en haar moerassen. Let op die modder, daar heb je het leem dus nog steeds. Hè? Van de leemputten. De modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Ze zijn tot zout overgegeven. Dat is dus de herinnering aan de tijd dat het een dode zee was. Maar het zal veranderd worden. En aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, nog de vrucht daarvan vergaan. Het is toch de uitbeelding van eeuwig leven. Ook als het letterlijk zo gebeurt, is het nog steeds de uitbeelding van eeuwig leven door het woord van God. Heb je dat nog? Het een sluit het andere bepaald niet uit. En in zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen. Dat wil zeggen, niet maar één maand, de oogstmaand om zo te zeggen, maar alle maanden van het jaar, continu. Uitbeelding van eeuwig leven. Want zijn wateren vlieten uit het heiligdom en zijn vrucht zal zijn tot spijze en zijn blad tot heling. Weet u wat ik denk? Of had u dat al geraden of niet? Ik denk dat het hele gebied in de toekomst weer omhoog komt. Waarom niet? Als je het kan laten zakken, moet u toch wel omhoog kunnen brengen weer in de toekomst. Er zijn talloze profetieën waarvan wij nooit 100% zeker weten, ik tenminste niet, of het nou letterlijk is of alleen overdrachtelijk, want overdrachtelijk is het altijd. Maar of het ook letterlijk is, weet ik nooit. Profetieën over bergen die vlak gemaakt zullen worden enzovoorts. Nou vinden wij Nederlanders dat over het algemeen jammer, ik ook. Ik heb geen vakantie gehad als ik geen berg gezien heb, zuster. Ik moet dringend even wat zien in een ander vlak dan alleen maar dat platte, vlakke, horizontale. Dat doet me altijd denken aan dorre doodsbeenderen. Of hebben jullie dat niet? Ik moet altijd, ik woon midden in de polder, dus een hele verschrikking is dat eigenlijk. Ik hou van bergen en ik moet een beekje horen kabbelen enzovoorts. Heerlijk vind ik dat, zo hoort het eigenlijk. Hè? Maar goed, de Bijbel die spreekt erover dat bergen vlak gemaakt zullen worden. En andersom, dat het vlakjes zullen bergen worden. Velen beschouwen dat als volstrekte letterlijke profetie. En zeggen dus de hele situatie van dat land Canaan in elk geval zal totaal anders worden. Ik heb dat nooit zeker geweten. En nu nog niet helemaal, zal ik maar zeggen. Maar dat dit zal gebeuren, dat lijkt mij zeer waarschijnlijk. Dat het hele gebied van die slenk weer omhoog zal komen naar een niveau waar het voorheen was. Dat heet ook een aardbeving. Maar de Bijbel spreekt over minstens één aardbeving. En vermoedelijk over meerdere aardbevingen in verband met de wederkomst van Christus. En in ieder geval daar. Bij Jeruzalem, dat ligt aan de rand van de afgrond, dat weet u toch? De rand van de afgrond. Nou ja, goed, je moet er een paar meter verlopen, maar na de Olijfberg dondert het terrein naar beneden, naar de Dode Zee. Hè? Je kan het ook zien, trouwens, van daaraf, hoe ver het ook wezen mogen. Nou goed. Maar het lijkt mij dat deze profetie, dit visioen hier uit Ezechiël 47, niet alleen maar dezelfde overdrachtelijke betekenis heeft als Openbaring 22, maar dat het ook letterlijk zo zal gebeuren. Dat het terrein hersteld zal worden, onttrokken zal worden weer aan het oordeel van God enzovoorts. En dat weten wij tamelijk zeker, omdat wij nog een profetie hebben enige hoofdstukken eerder. Dat is in Ezechiël 16, waar uitdrukkelijk sprake is van een herstel van Sodom en Gomorra. Het staat wel in een beetje vreemd verband, want het gaat in wezen in het hoofdstuk over Jeruzalem en via Jeruzalem over de Joodse natie, het Joodse volk. Maar Jeruzalem, dan wel het Joodse volk, wordt vergeleken enerzijds met Samaria, dat wil zeggen de twee stammen worden vergeleken met de 10 stammen, en anderzijds wordt Jeruzalem, de twee stammen dus, vergeleken met Sodom en Gomorra. Ze worden beschouwd, Samaria en Sodom worden beschouwd als de twee zusters van Jeruzalem, om zo te zeggen. Het wordt geacht familie te zijn en over de Joden, over Jeruzalem, wordt gezegd dat zij meer gezondigd hebben dan Samaria en ook meer gezondigd hebben dan Sodom. En dat om die reden van Gods wegen een oordeel gebracht zal worden, wel degelijk over Jeruzalem, zoals God eerder al een oordeel gebracht had over Sodom ooit, in de dagen van Abraham dus, en een oordeel over Samaria in de dagen van de Assyrische ballingschap van de 10 stammen van Israël. Hebben we die nog? Daarna vervolgt het hoofdstuk met te zeggen dat Jeruzalem weliswaar hersteld zal worden, maar ook Sodom en ook Samaria. En van Samaria kunnen we ons dat nog voorstellen, want ja, het was de hoofdstad van het 10-stammenrijk van Israël. En als Israël hersteld zal worden, zal dus niet alleen Jeruzalem, maar ook Samaria hersteld worden, maar er staat dat ook Sodom hersteld zal worden. En Sodom wordt in dat verband reeds genoemd in vers 49, vers 46 wordt Samaria genoemd. Maar dan lees ik hem maar even vanaf vers 53. Het gaat over de zusters van Jeruzalem. Als ik haar gevangenen wederbrengen zal, namelijk de gevangenen van Sodom en haar dochteren, en de gevangenen van Samaria en haar dochteren, dan zal ik wederbrengen de gevangenen uwer gevangenis in het midden van haar. Dat wil zeggen, als Sodom en Samaria hersteld worden, wordt ook Jeruzalem hersteld. Wij weten wanneer dat op zijn vroegst is. Nee, wij weten wanneer dat is. Wanneer wordt Jeruzalem hersteld? Ja, na de 70ste week van Daniël, nadat Jeruzalem alsnog verwoest zal zijn, van Gods wegen, samengaand met die aardbeving waardoor in ieder geval de Olijfberg splijt, weet u nog, uit Zacharië 14. Wel, daarna zal Jeruzalem herbouwd worden, wanneer het gelovig overblijfsel zal verzameld worden in Petra en vandaar zal optrekken naar Jeruzalem. Niet door dit dal, voor zover ik weet, maar de andere kant langs de koninklijke weg, de oude route van Israël, officieel in de dagen van Mozes en Jozua, de King's Highway. Staat ook allemaal netjes op de wegwijzer staan, dus dat mag geen probleem zijn. Nou goed. Maar Jeruzalem zal hersteld worden. Dan, dat betekent dat in die dagen dus ook Sodom hersteld zal worden en ook Samaria. Samaria in elk geval, omdat het Israël was, 10 stammen van Israël, Efraïm enzovoorts. Maar Sodom ook. Nou goed. En dan lees ik maar verder. Opdat gij, vers 54, uw schande draagt en te schande gemaakt wordt om al hetgeen gij gedaan hebt, als gij haar troosten zult, als uw zusters Sodom en haar dochteren zullen wederkeren tot haar vorige staat, mits gade Samaria en haar dochteren zullen wederkeren tot haar vorige staat, dan zult gij ook en uw dochteren wederkeren tot uw vorige staat. Heb je dat? Er is dus sprake van een herstel van Jeruzalem met een herstel van Samaria en met een herstel van Sodom. Overigens heeft dat niks te maken, zoals de leer van alverzoening ons graag voorhoudt met de jongste dag en met de nieuwe aarde, met de nieuwe schepping. Want dit gaat over de aanvang van, of wat vooraf gaat aan, de 1000 jaren in de wederkomst van Christus. Want dan zal Jeruzalem hersteld worden. De jongste dag verdwijnt alles. Toch? Echt wel. Dus dit is voor die tijd. Zodat ik persoonlijk verwacht dat voor de 1000 jaren in elk geval dat hele gebied weer omhoog komt. Dan heb je een herstel van Sodom, dan wordt het een bewoonde plaats, dan ligt het niet meer in het midden van een woestijn. Want er is in ieder geval zoet water, deze wateren zijn er dan. Het water van de Zoutzee levert vis op, enzovoorts. En het was dat aantrekkelijke groene gebied waar Lot zo graag wilde wonen. De vlakte van de Jordaan. Hebben we die nog? Waarom niet? Als het in het verleden gezakt kan zijn, waarom zou het in de toekomst niet omhoog komen? Bovendien, wat moeten wij anders met dit soort profetieën? En visioenen. En dat het een overdrachtelijke betekenis heeft, ja, dat zal wel kloppen. Ik bedoel, die 1000 jaren, want daar gaat het dan om, vervolgens... Ja, dat zijn de dagen van het koninkrijk van Christus op aarde. Dat zijn de dagen waarin de Satan gebonden is enzovoorts. Waarin eeuwig leven en een nieuw verbond tot stand gebracht is. En waarin men als gelovige zou leven uit de zegeningen die God geeft. Nog weliswaar op deze oude aarde. Maar ja, daar blijft Sodom een beeld van deze oude wereld. Maar in een situatie van herstel. In de dagen van het Messiaanse Rijk dus. En het herstel van Sodom is dus dan gewoon de uitbeelding van dat de Heer zijn zegeningen zal brengen in deze oude wereld, waarbij de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk wateren de bodem van de zee bedekken. Dan denken wij, vragen wij nu, welke zee? En dan weet je dat ook. Hè? Want water is een beeld van het woord van God. En daarmee van de kennis van het woord van God. En heel de aarde zal vol zijn van kennis des Heren. Zei Jesaja, meen ik. Gelijk waterend de bodem van de zee bedekken. Het hoeft niet noodzakelijk deze zee te zijn. Maar het is ongetwijfeld een illustratie van. Zie? Een herstel dus in de toekomst. Dat is namelijk mogelijk. En in feite, als ik Openbaring 22 ernaast zou leggen. Dan zou ik, en als ik dat zou moeten bespreken, zou ik zeggen, nou ja, Openbaring 22 beschrijft een nieuw Jeruzalem, officieel, maar het nieuwe Jeruzalem, dat wordt wel eens gedacht een stad te zijn op een nieuwe aarde of zo, maar dat is een misverstand. Het nieuwe Jeruzalem in dat visioen is de uitbeelding gewoon van het koninkrijk van Christus. Jeruzalem, de stad, is een koninkrijk. Het is de uitbeelding van het koninkrijk van Christus en daarbij van het nieuwe verbond. En dat betekent dus ook dat dat visioen uit Openbaring 21 en 22 niet zozeer van toepassing is op een situatie na de jongste dag op een nieuwe aarde, maar het is de uitbeelding van de situatie waarin wij vandaag leven. En dan is zo'n visioen ook van A tot Z te verklaren. Wij wonen in dat nieuwe Jeruzalem, binnen die poorten enzovoort. Wij hebben deel aan die wateren des levens, wij eten ervan. Wij eten de vruchten van de boom des levens. En wij hebben zonder maan niet van nodig om zo te zeggen aardse of lichte, maar het lam is onze kaars. Christus is ons licht geworden en zou zijn alles in allen enzovoort. Gaat over een situatie waarbinnen wij leven. Maar dat die situatie straks geïllustreerd wordt. In ieder geval voor die periode van 1000 jaren. Ook geografisch. Ja, dat lijkt mij voor de hand te liggen. Dat vind je de hele Bijbel door. Dat het werk Gods geïllustreerd wordt in gebeurtenissen. Toch? En straks in die 1000 jaren loopt men bij de Dode Zee. Maar hoe die dan heet, weet ik niet meer. Maar dat het ooit een dode zee was, kan je nog zien, want er zijn nog van die poelen waar nog steeds zout is. Wat niet weggespoeld wordt, staat erbij. Het is een aandenken dan niet meer aan een oordeel Gods, maar aan de verlossing van een oordeel Gods. De wereld was in duisternis en is dan in het licht in het algemeen gesproken. valt nog wel iets op af te dingen. Want het gaat toch wel weer fout, ook in die dagen, in die oude schepping nog. Maar het gaat om het beginsel als zodanig. Zie? En wat het uitbeeldt, is dat de Heer overwinning geeft op dat oordeel. Dat is ook gewoon Johannes 3, waar staat, wat wie niet gelooft, is veroordeeld. Leeft onder het oordeel God. Wij leven in zo'n verzakte, zo'n oude wereld, zal ik maar zeggen. Dat is eigenlijk het hele idee. Tijdelijke zaak, de hele wereld gaat voorbij. Maar wij worden in onze dagen aan dat oordeel Gods onttrokken. Want wie gelooft, wordt niet veroordeeld. En dus wie gelooft, is niet in het oordeel. De rest van de wereld wel. Men kan eraan onttrokken worden. En in die toekomst, in de 1000 jaren, is officieel heel de mensheid aan dat oordeel onttrokken, omdat de mensheid geplaatst is onder de heerschappij van Christus. Daar heb ik niet alles mee gezegd. En dat kan ook niet. Maar het is niet vreemd, lijkt mij, dat de Bijbel spreekt over een herstel van Sodom in de toekomst. Begrijp je me goed? Men heeft er de wildste theorieën aan opgehangen. Bijvoorbeeld dat degenen die toen in de brand van en in de aardbeving van Sodom zijn omgekomen, dat die weer zullen opstaan en alsnog Sodom zullen bewonen in de toekomst. Hetzij in de 1000 jaren, hetzij op een nieuwe aarde. Ik geloof daar geen klap van. Echt niet. Er zijn gewoon andere mensen die in de plaats wonen. En dan zijn zij sodomieten, ja. Toch? En zijn zij de dochters van Sodom enzovoort. Zoals de Bijbel spreekt over de dochters van Sion in de toekomst. Maar dat zijn niet dezelfde als die vroeger ooit in Jeruzalem geleefd hebben. Hoor. Dat zijn de toekomstige bewoners van dezelfde plek enzovoorts. En men haalt dit dan dikwijls aan om te zeggen, kijk ze, we kwamen wel om in het vuur, maar uiteindelijk worden ze er toch uit verlost en zullen alsnog weer in Sodom wonen. En dat wordt dan gebruikt als op zijn minste illustratie van leer van alverzoening. Men wordt wel geworpen in de poel des vuurs, maar na verloop van tijd komt men er toch weer uit, net als de inwoners van Sodom. Maar dan heeft men wel erg voorbarige en onbijbelse conclusies getrokken. Nou goed, dan heb ik er misschien toch nog even tijd om u wat andere schriftplaatsen te laten zien. In verband, of waarin Sodom genoemd wordt. Ik neem ze maar even op volgorde waarin ik ze heb staan. Namelijk eerst in Deuteronomium. Deuteronomium, dat is hoofdstuk 29. Daar zijn we midden in een uitgebreide profetie over de toekomstige oordelen die Israël te wachten stonden. In feite wordt de hele geschiedenis van Israël in een notendop daar aangekondigd. En dan wordt gesproken over een oordeel in vers 23 van Deuteronomium 29. Dat zijn ganse aarde zij zwavel en zout der verbranding, die niet bezaaid zal zijn en geen spruit zal voortgebracht hebben, nog enig kruid daarin zal opgekomen zijn. En ook zonder dat je verder leest, herken je de situatie van Sodom. Maar het is de beschrijving van een oordeel Gods dat Israël zal treffen, ooit, in de toekomst. Zodat je meteen ziet dat dit oordeel over Sodom en Gomorra gebruikt wordt als voorbeeld voor een oordeel Gods. God zal oordelen. En het staat er ook achter. Gelijk de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim, die de Heer heeft omgekeerd in zijn toorn en in zijn grimmigheid. En zoals men over Sodom en Gomorra zou zeggen, waarom heeft de Heer aan dit land al zo gedaan? Zo zal men het zeggen in verband met Israël. En vergis je niet, Palestina was pak een beet 100 jaar geleden gewoon één woestijn. Het is daarna in cultuur gebracht door de Zionisten en daarna uiteraard door de Joodse staat tot in onze dagen de staat Israël. Maar dan nog, ook in onze dagen is het grotendeels woestijn. Als het ergens groen is, konden dat mensenhanden de water naartoe gebracht hebben op een of andere wijze. Maar voor de rest, van nature, als de mens het niet in cultuur zou brengen, zou het een woestijn zijn. Waarom heeft de Heer al zo gedaan aan een land vloeiende van melk en honing? Zie? Oordeel Gods is erover gekomen. Vanwege de goddeloosheid van het volk, uiteraard. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Israël en aan de andere kant voor de inwoners van Sodom en Gomorra in het verleden. Het wordt weer aangehaald in Deuteronomium 32. Dat is dat hoofdstuk waar de Heer aankondigt, nou ja, hij doet dat in 31 ook, maar waar hij aankondigt dat hij zijn aangezicht zou verbergen, in elk geval voor Israël, maar daarmee ook eigenlijk voor de wereld. Als een oordeel, staat in vers 18 en 20. Maar in vers 32 van Deuteronomium 32 lezen wij over Israël, want hun wijnstok is uit de wijnstok van Sodom. En uit de velden van Gomorra. Hun wijndruiven zijn vergiftigde wijndruiven. Ze hebben bittere bessen, bittere beziën en zo verder. Dit wil zeggen dat de cultuur van Israël in werkelijkheid ontleend is aan de wereld en niet aan het woord van God. De bron, de wortels daarvan zou je moeten zoeken in Sodom. Dat is een mooie beeldspraak voor iets wat uiteraard niet zo mooi is, maar het is een beeldspraak die we zouden moeten begrijpen. Israël wordt hier vergeleken met Sodom en dus is de dreiging meteen dat over dat Israël dat oordeel God zou komen. Daar spreken deze hoofdstukken over. Daarna komen wij als vanzelf in Jesaja. Jesaja is die profeet die specifiek spreekt over een gelovig overblijfsel. Dat wil zeggen, Jesaja spreekt in het algemeen, 66 hoofdstukken samengevat, over oordeel Gods, over de wereld in het algemeen en over Israël in het bijzonder. Maar uit Israël in het bijzonder en de wereld in het algemeen zou een overblijfsel, een minderheid, behouden worden. Nou, dat was ook de situatie van Sodom, Gomorra en Adam en Zeboim. Er werd een overblijfsel uit behouden. Lot en zijn twee dochters. En dan heb je het ook wel weer gehad. Maar er was een overblijfsel. Dat is het belangrijkste deel van die geschiedenis daar in Genesis, toch? Over de roeping van het overblijfsel. Nou goed. En hier in Jesaja 1 vind je dat idee geïntroduceerd. Het wordt laatst aangehaald in Romeinen hoofdstuk 9, letterlijk. En daarna in elk geval toegelicht in Romeinen hoofdstuk 11. Maar er staat in Romeinen, of in Jesaja 1, vers 9. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. Net op een weinig overblijfsel. Dat is een pleonasme, want overblijfsel impliceert al een minderheid. Weinig. Maar staat er extra bij. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. Als Sodom zouden wij geworden zijn. Wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Dat wil zeggen, de Heer bracht wel een oordeel, maar er was toch een overblijfsel. En het voorbeeld is meteen dat van Sodom en Gomorra. Eigenlijk moet ik dan ook lezen vers 7. Hè? Uw aardrijk is een verwoesting, uw steden zijn met vuur verbrand. Uw land verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid en een verwoesting is er. Als een omkering, heb je dat woord weer? Als een omkering door de vreemden. Er zal verwoesting komen over Israël. Hier trouwens met wat grote nadruk op de 10 stammen, meer dan op de 2. Maar vooruit maar. Maar een oordeel over Israël zou komen. Maar niettemin, er zou één overblijfsel zijn. Naar het voorbeeld van Sodom en Gomorra. En daar gaat het om. Ik lees ook vers 10. Hoor des Heeren woord, gij oversten van Sodom, neem ter oren de wet onze schots, gij volk van Gomorra. Maar in de dagen dat dit gezegd werd, bestond er geen Sodom en geen Gomorra, net zo min als vandaag. Er waren alleen de overblijfselen van die steden, in de vorm van dat as. Het waren verbrande steden in die dagen. Maar u begrijpt toch ook uit zo'n vers dat deze woorden alleen wat zeggen als het te zien zou zijn. Het zal de mensen moeten aanspreken. Het is indrukwekkend inderdaad. Niet alleen om daar het gebied van de Dode Zee te bezoeken, maar meer nog om het gebied van Sodom te bezoeken. Zover als dat gaat dan, maar het kan. Hè? Maar dat is de waarschuwing. En hier wordt Israël toegesproken, maar aangeduid met de naam Sodom en Gomorra. Omdat de Heer ze daarmee vergelijkt, implicerend dat over dit volk een oordeel zal komen. Zou komen, het is ook gebeurd in verband met eerst de Assyrische en daarna de Babylonische ballingschap, waarbij Samaria en later ook Jeruzalem wel degelijk verbrand zijn. Het was wel niet met zwavel uit de hemel, maar het was wel met vuur en het was ook van den Heere. Dat wil zeggen, de Heer heeft die steden verwoest, zegt hij zelf, dus vooruit maar. Nou goed. Daarna sla ik een bladzijde om, dan ben ik in Jesaja 3. Ik lees vers 8 en dan vers 9. Want Jeruzalem heeft aangestoten en Juda is gevallen, terwijl hun tong en handelingen tegen de Heere zijn, om de ogen zijner heerlijkheid te verbitteren. Het gelaat huns aangezichts getuigt tegen hen en hun zonden spreken zij vrij uit. Gelijk Sodom, zij verbergen ze niet. Wee hun liederziel, want zij doen zichzelf kwaad. Enzovoorts. Als er dan al een zonde van Sodom is, is het niet eens zozeer dat men zondigde, maar dat men dat deed en plein publiek. Op het plein, in het publiek, ja. Openlijk, men geneerde er zich niet voor. Ik denk dat dat de hele kwestie is. Wat het was, daar bestaat verschil van mening over, maar wat de Bijbel noemt is dat het openlijk gebeurde. Dat men geen zonder besef daarvan had, zal ik maar zeggen. Men zag het niet meer als zodanig. En daarom deed men het ook niet in het geheim, maar in het openbaar. Als het in het openbaar gebeurt, dan moet het wel bestraft worden. Zoals het lied zegt, als het effen kan, zorg ik dat zij er niks van merkt, enzovoorts. Of hoe die regels altijd maar luiden, hè. Als er problemen mee zijn, dan moet je zorgen dat niemand het merkt. Dat mag ik misschien helemaal niet zeggen, dat soort dingen. Maar het is wel Bijbels. Het zijn dingen die je in de verborgenheid zou doen, als je het niet laten kunt. En in ieder geval anderen niet mee besmetten of belasten. Zie? En zo staat het van Israël ook geschreven. En als je vraagt, wat is dan de zonde van Israël? Wel simpelweg, zij zijn het volk van Jehovah, maar dienen de Baal, om maar eens wat te noemen. In het openbaar. En of wij dat erg vinden? Nou ja, de Heer vindt het erg. En door hen wordt zijn naam gelasterd. Hij moet er wel wat aan doen. Heb je dat? Niet dat het echt veel helpt. Want toen de Heer er niks aan deed, werd zijn naam gelasterd. Zeggen dat is het volk van Jahwe, of hoe je dat maar uitspreken moet. Het is het volk van Jehovah. En moet je kijken, ze dienen hem niet eens. Een tempel wordt verwaarloosd, de wet kennen ze niet en ze dienen andere goden. Wat is dat voor een belachelijke God die daar niks aan doet? Heb je dat? En dan heeft God er wat aan gedaan en dan draait men de dingen om en zegt, dat is toch het volk van God? Waarom gaat het ze dan zo slecht? Waarom worden ze dan overal vervolgd? Waarom doet hun God er niks aan? Het is ook nooit goed. Waarom gaat het ze zo slecht? Deuteronomium 32 en 31. Omdat ze de Heer in vergetenis gesteld hebben. Daarom heeft de Heer hen ook in vergetenis gesteld. Dat is een logisch antwoord ook trouwens. Toch? Maar dat die God wel degelijk machtig is en bekwaam is tot oordelen en bekwaam is tot zegenen, dat wordt geïllustreerd in de geschiedenis, maar ook in de toekomst alsnog. Dat hij oordeelt, kijk naar Sodom en Gomorra. Dat hij kan zegenen, kijk naar Sodom en Gomorra. Maar dan na Ezechiël 47 en Ezechiël 16. In de toekomst, uiteraard. Toch? Zichtbaar voor heel de wereld. Nou ja, voor wie je belangstelling voor heeft. Goed, dat was Jesaja 3. Maar nou, Jesaja 13, weer een paar bladzijden verder, staat boven het hoofdstuk de ondergang van Babel. Nou ja, dat is hoofdstuk 14 ook, hè. Die profetie zelfs over de val van Lucifer, zullen we maar zeggen. Maar in hoofdstuk 13 van Jesaja, waar de ondergang van Babel wordt aangekondigd, lezen wij bijvoorbeeld in... laat ik maar lezen vanaf vers 9. Ziet, de dag des Heren komt. Ook te vertalen als, zie, het oordeel des Heren komt. Want dag betekent ook oordeel. Dat kan ik nou niet uitleggen. Dat doe ik al zo vaak. Dus ziet, het oordeel des Heren komt. Dat wil zeggen, dat gaat over wat wij de wederkomst van Christus noemen. Want de dag des Heren is nog steeds niet aangebroken. Gruwelijk. Met verbolgenheid. Sefanja zegt, wij die de dag des Heren verwachten. En hier staat, de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn om het land te stellen tot verwoesting en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. Let op dat het over Babel gaat. Het tweestromenland, Mesopotamië, het land van Arioch en Kedorlaomer en die lui uit Genesis, wat was het, 14. Hè? Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer ze zal opgaan en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Of het betekent niks, of het is de beschrijving van een aardbeving. Ja, ja, echt wel. Want er is sprake van verduistering van de hemel. En dat is een van de gevolgen, een van de bekendste gevolgen van een aardbeving. Vanwege alles wat omhoog geblazen wordt. En mede wat uit de aarde komt, het al of niet door vulkanische activiteit. Wolken die de hemel verduisteren. Gewoonlijk stofwolken, eventueel wolken van roet of wolken van rook of zoiets. Zoals Abraham van verre zag de wolken van Sodom. Jazeker. En zoals de wolken van de ondergang van de Krakatau tot in Europa te zien waren. Maar ja, het is lang geleden, dus niemand weet het meer. Uit Indonesië, zeg maar. Hè? Helemaal. Bijvoorbeeld, ja, dat kan heel ver gaan. Maar kijk, verduistering van zon, maan en sterren is absoluut geen astronomisch verschijnsel. Dat kan niet namelijk. Kan niet gelijktijdig. Een zon- en een maansverduistering, broeders en zusters, daar zit altijd 14 dagen tussen, dat kan niet anders. En als er niet 14 dagen tussen zit en het is toch een zon- en een maansverduistering, kunnen ze niet gelijktijdig plaatsvinden. En als het minder dan 14 dagen ertussen zit, dan is er iets rampzaligs gebeurd in de ruimte, in de hemel van de sterren, zal ik maar zeggen. Of heeft God er wat aan gedaan? Meer kan ik er zo gauw niet van vertellen. Met andere woorden, het is de beschrijving van een verduisterde lucht, normaal als gevolg van een aardbeving. In andere plaatsen wordt dezezelfde gebeurtenis ook beschreven. En dan staat er, en de krachten des hemels zullen bewogen worden. En dan weten we het ineens zeker, want dat is de Bijbelse term voor een aardbeving. Namelijk dat de krachten des hemels bewogen worden. Staat het hier ook nog? Ja, dank u. Nou, ik zou toch verder lezen, dus dat gaan we nu meteen doen. Want ik zal over de hele wereld de boosheid bezoeken. Overigens, wanneer is dit? Het einde van de 70ste week van Daniël. Want daar, in verband daarmee staat dat, dat zon, maan en sterren verduisterd zouden worden, enzovoort. En dat is, als het op een dag nauwkeurig is, is het de dag waarop Jeruzalem verwoest wordt, de olijfberg scheurt en de Heer zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Die aardbeving is het dus. Daar hadden we het over. Aan de rand van, of aan, of in, de grote slenk. De Rift Valley, de Jordaanvallei. Zie? Maar het luidt het oordeel, de dag des Heren in, want die begint meteen daarna. De zon zal haar schijnsel niet geven, de maan zal veranderd worden in bloed, en de sterren zullen verduisterd worden, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Joël 2. Nou, vers 11. Hier nu, Jesaja 13, vers 11. Want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden en de hovaardij der tirannen zal ik vernederen. Ik zal maken dat een man dierbaarder zal zijn dan dicht goud en een mens dierbaarder dan fijn goud van Ofir. Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden. Want zo gaat het. Dat dringt niet bevelen niet door wat ik nu zeg. Maar ik ga toch zeggen, het is de hemel, het zijn krachten van de hemel die de aarde, dat is niet een planeet, dat is de aardbodem, op hun plaats houden. Zoals ook in Genesis, het uitspansel, maar dat is de hemel, staat erbij. De aarde uitspant. Maar als die spanning eraf gaat, of niet stabiel is, die krachten van de hemel, van het uitspansel. Als die spanningskracht niet stabiel is, dan krijg je dus aardbevingen. De kracht komt niet uit de aarde zozeer, het is meer een kracht van de hemel. Of we dat natuurkundig kunnen verklaren, is mijn worst. En ik hou van worst, moet ik u de eerlijkheid al bij zeggen. Maar of wij het verklaren kunnen, is niet doorslaggevend. Het gaat erom dat de Bijbel het leert. Hier ook. Ik zal de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats. Wat gebeurt er dan als de aarde bewogen van haar plaats wordt? Wat gebeurt er dan? Aardbeving. Wat gebeurt er dan? Nou, de aarde is bijvoorbeeld net op zeeniveau. En als die bewogen wordt van zijn plaats, dan zakt de aarde dus onder zeeniveau. Of stijgt boven zeeniveau. Het gaat of naar boven of naar beneden. En de bergen zullen vernederd worden en de dalen zullen verhoogd worden, staat er ergens. Dus het ligt toch voor de hand om het maar letterlijk te nemen. Dan weet ik nog niet of het voor alle bergen en alle dalen geldt. En dat het symbolisch is, dat weet ik. Het heeft ook een symbolische betekenis. Maar die lazen we net in vers 11. Want dus de uitbeelding van de hoogmoed van de mens, de hoogmoedige mens, zal vernederd worden, uitgebeeld in bergen die vernederd worden. En de nederige mens wordt verhoogd, uitgebeeld in de dalen of valleien die verhoogd zullen worden. Hebben we die nog? Waar staat het ook alweer? Jesaja 40. Onder andere. Nou goed. Terug naar dit vers. Ik zal de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats vanwege de verbogenheid des Heren der Heerscharen en vanwege de dag zijns hittigen toorns. En dan sla ik even een stukje over, want dan staat er, vers 19, alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hoogvaardigheid der Galdeën zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Want het gaat in dit hoofdstuk over een oordeel over Babel. Al herkennen we in vers 10 bij de verduistering van zon en maan de gebeurtenissen rondom Jeruzalem. Maar het zal leiden, het verschijnsel zal leiden niet alleen tot de val van Jeruzalem, definitieve oordeel over Jeruzalem, maar uiteindelijk tot de val van Babel en alles daartussenin. Want Babel is, de val van Babel zal de voltooiing zijn van het oordeel Gods. Dat is dus het eind van de grote verdrukking, wanneer de laatste resten van het antichristelijke rijk, de residentie daarvan, zal vernietigd worden. Door vuur uit de hemel. Maar het wordt vergeleken, het oordeel over Babel hier wordt vergeleken met het oordeel van Sodom en Gomorra. En daarvan staat, daar zal geen woonplaats zijn in der eeuwigheid. Helemaal niet. Eeuwigheid is hier trouwens geen tijdsaanduiding, maar een plaatsaanduiding feitelijk. Daar zal geen woonplaats zijn in de eeuwigheid. Ze zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht. En de Arabier zal daar geen tent spannen en de herders zullen er niet legeren, want voor het vee is er ook niks te eten. En dat is nu de situatie van Sodom en Gomorra, maar dat zal straks de situatie zijn van Babel. Nou goed, verder hoef ik het dan nu ook niet te lezen. En ik sla meteen om naar Jeremia 23. Jeremia 23. Waar het wel degelijk over Israël gaat. Vers 14. Maar in de profetieën van Jeruzalem zie ik afschuwelijkheid. Zij bedrijven overspel en gaan om met valsheid en sterken de handen der boosdoeners, opdat zij zich niet bekeren. En ieder van zijn boosheid, zij allen zijn voor mij als Sodom en haar inwoners zijn voor mij als Gomorra. En dus wordt de oordeel aangekondigd over Jeruzalem. Des Heeren toorn wordt aangekondigd hier. En daarna slaan we weer een end om, komen wij in Jeremia 49 terecht. Jeremia 49, vers 18. Dus we hebben al gehad Jeruzalem. We hebben gehad Babel. En nu hebben we Edom. Dat grenst aan de grote slenken, dat is de oostzijde ervan. Ten zuiden van de Dode Zee ongeveer. En dan ten oosten van het dal. Vers 17 van Jeremia 49. Alzo zal Edom worden tot een ontzetting. Al wie voorbij haar gaat, zal zich ontzetten en fluiten of sissen over al haar plagen. Gelijk de omkering van Sodom en Gomorra en haar naburen zal het zijn, zegt de Heere. Niemand zal daar wonen en geen mensenkind daarin verkeren. Zal ik het nog eens lezen? Achterstevoren. Vers 18. Gelijk de omkering van Sodom en Gomorra en haar naburen zal het zijn. En dan de zin daarvoor, vers 17. Al wie voorbij haar gaat zal zich ontzetten en fluiten over al haar plagen. Wat heb ik nou gelezen? Dat het dus mogelijk is, sinds het oordeel over Sodom en Gomorra, om daar voorbij te gaan met ontzetting. Dan moet je het toch kunnen zien. Staat het toch gewoon? En in die duizend jaren is dus kennelijk een oordeel over Babel geweest en over Edom. Een oordeel dat te zien is. Alleen Sodom en Gomorra worden dan hersteld. En dan zal men dan langs Edom gaan of langs Babel gaan. Op de manier waarop men kennelijk in de dagen van Jeremia Sodom en Gomorra zou passeren. Ja, Sodom en Gomorra liggen inderdaad aan de weg naar het zuiden, dwars door dat dal. Dat is gewoon een oude karavaanroute natuurlijk. Men gaat er voorbij, men komt daar voorbij, men kan het niet missen. Alleen we hebben de ogen dicht, we zien het niet. Omdat men ons heeft wijsgemaakt, ligt op de bodem van de Zoutzee. Maar het is niet zo, het is er gewoon. Maar goed, en dan hebben we nog één hoofdstuk verder. Jeremia 50. Ja, en daar in die hoofdstukken zijn we terecht bij Babel weer. Jeremia 50 en 51. Waar de verwoesting van Babel uitgebreid wordt aangekondigd. Het is nog nooit gebeurd, ook niet in het verleden een voorvervulling. Babel is nooit verwoest, zeg ik altijd hardnekkig. Babel is ooit veroverd door de Meden en Perzen, maar niet verwoest. En in de dagen van het Medo-Persische Rijk werd de residentie verplaatst van Babel naar een andere plaats. En werd Babel de stadsrechten ontnomen, werden bepaalde gebouwen afgebroken en de muren. Dat heet de ontluistering van Babel, maar het was niet een verwoesting door oorlogsgeweld. Het was een straf voor Babel, omdat het zich niet wist te gedragen als hoofdstad. Daarom hebben wij de muren van Amsterdam afgebroken en de regering gezet in Den Haag als residentie. En vandaar dat Amsterdam was nooit zo oranje gezind, dat weet u toch, uit de geschiedenis, of niet? Die wilden nooit wat met die stadhouders, hè? Dat was altijd strijd. En toen is de residentie inderdaad niet in de hoofdstad geplaatst, maar in het Haagje. Nou goed. Dat is met Babel gebeurd in het verleden. Het is nooit verwoest. Het is later, nog later gebruikt als steengroeven voor de bouw van Seleucia. Dat wil zeggen, na de verdeling van het Griekse Rijk. Maar echt verwoest door oorlogsgeweld. Zoals hier beschreven in Jeremia 50 en 51. Het is nooit gebeurd. Het moet nog gebeuren in de toekomst. En vandaar dat Openbaring 18, dat uiteindelijke oordeel over Babel beschrijft, in hoge mate is samengesteld uit citaten uit Jeremia 50 en 51. Dat staat niet op zichzelf, het is gewoon Jeremia 50 en 51. De uitgeklede versie vind je daar. Hier en daar een tekst uit Jeremia 50 en 51 samengevoegd. En dan heb je Openbaring 18 en een stukje van 19 over de val van Babel. Maar er staat precies hetzelfde, het impliceert ook dat het nog gebeuren moet. En daarvan lezen wij in Jeremia 50 vers 40. Gelijk Sodom en Gomorra en haar naburen, gelijk God Sodom en Gomorra en haar naburen heeft omgekeerd, spreekt de Heere, alzo zal niemand al daar wonen en geen mensenkind in haar verkeren. Dat was al gezegd zojuist over Edom en hier wordt het gezegd over Babel. En ja, nou moet ik eigenlijk uit het hoofdstuk even wat lezen. Ik weet niet of me dat zo snel lukt. Er is in ieder geval sprake van een optrekken van volken tegen Babel. Dus er is oorlogsgeweld. Maar er is ook sprake van, even kijken, wat zal ik eens lezen. In elk geval, het is maar willekeurig dat ik een tekst eruit pak. Er is sprake van dat Babel verbrand zal worden, namelijk in vers 26, 27, zo gaat het verder, maar in elk geval in vers 32, waar staat, dan zal de trotse aanstoten en vallen, en er zal niemand zijn die hem opricht, ja, ik zal een vuur aansteken, zegt de Heer, ik zal een vuur aansteken in zijn steden. Want het is niet alleen de stad, het is het rijk van Babel. En dus betreft het met Babel mee ook andere steden. Ik zal een vuur aansteken in zijn steden, dat zal alle plaatsen rondom hem verteren. Eens kijken wat ik nog meer had. Want ik dacht ook dat er sprake was van een aardbeving, maar het ziet zo gauw niet staan. Het is een oproep om uit het midden van Babel weg te gaan in Openbaring, maar hij staat hier in Jeremia 51 vers 6. Vliet uit het midden van Babel, gaat uit van haar, heet het in Openbaring, want het is de tijd van de wraak des Heren. Er is ook sprake van dronkenheid en een gouden beker en al dat soort zaken meer, maar die vind je in Openbaring 17 ook allemaal terug. Er staat bovendien in vers 9... Want haar oordeel, 51 vers 9, haar oordeel reikt tot aan de hemel en is verheven tot aan de bovenste wolken. En in gedachten zie je Abraham staan kijken naar de wolk boven Sodom. Maar hier is het de wolk boven Babel. Zie? Nou goed, er staat trouwens ook in vers 13 over Babel. Gij die aan vele wateren woont. Maar als u het mij vraagt, dat was de positie van Sodom ook. Totdat het verwoest werd. Dat waterrijke gebied. Dat groene gebied waar Lot wel wilde wonen. Enzovoorts. Nou, ik zocht even nog wat er staat. Dat de stenen uit de hemel gegooid worden. En dat er een aardbeving is. En dat soort dingen. Maar die staan hier ook allemaal in deze hoofdstukken. Dus u leest het maar eens door. Het is een wat gedetailleerdere beschrijving dan de ondergang van Sodom. Maar het is net zoiets. Goed. Daarna hebben we eventueel nog Klaagliederen hoofdstuk 4 vers 6, waar het klaaglied handelt over de val van Jeruzalem, de verwoesting van Jeruzalem, daar heb ik het neus uit. En waar de profeet uitroept in vers 6, en de ongerechtigheid der dochter mijns volks is groter dan de zonden van Sodom. Klaagliederen 4 vers 6. De ongerechtigheid der dochter mijns volks is groter dan de zonde van Sodom, dat als in een ogenblik omgekeerd werd en geen handen hadden arbeid over haar. Dat wil zeggen, dat heeft de mens niks aan bijgedragen, de Heer deed dat. En het hele gebied zakte weg en de zwavel die met de aardbeving omhoog kwam, kwam terecht op deze steden en zo werden de steden verbrand. En het wordt ook hier vergeleken met Jeruzalem. Het tragische van het boek Klaagliederen is natuurlijk dat het alsnog een toepassing zal krijgen. En dat het niet maar het rouwbeklag is over de val van Jeruzalem in de dagen nog van Nebukadnezar, maar dat het meteen het rouwbeklag is, over het Jeruzalem dat wij in onze dagen kennen en dat aan het eind van de 70ste week alsnog verwoest zal worden ter gelegenheid van die aardbeving en de verduistering van zon, maan en sterren en scheuren van de olijfbergen, wat er maar wezen mag. Hebben we het nog? Ja. Een hele reeks van gebeurtenissen. En in het Oude Testament hebben we daarna nog Amos, profetie van Amos, hoofdstuk 4, vers 11. Waar gesproken wordt over oordelen des Heren tegen Israël. En waar de Heer zegt, ik heb sommigen onder uw lieden omgekeerd, Amos 4 vers 11, gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde, u die daar waart als een vuurbrand dat uit de brand gered is. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heer. Het gaat over zegeningen die de Heer gegeven heeft terwijl hij oordelen bracht over andere volken, over de vijanden van Israël. Maar Israël heeft zich niet bekeerd. Israël zelf werd geacht een gelovig overblijfsel te zijn uit Egypte en via de symboliek van Lot uit Sodom. Maar ze hebben zich niet bekeerd. En dus, de Heer zal hen oordelen zoals Sodom en Gomorra. En hier gaat het dus weer over Israël. En dan hebben we nog een eindje verder, Zefania. Hoofdstuk 2. Zefania is die profetie over de dag des Heren. Als je synoniemen zoekt voor de dag des Heren, dan moet je Zefania lezen. Met name hoofdstuk 1 en 2. En het moet nog gebeuren, uiteraard. Hè? En dan staat er in Zefania 2, vers 9. Daarom, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer der Heerscharen, de God Israëls, Moab zal zekerlijk zijn als Sodom. En de kinderen Ammons als Gomorra. Een netelheide en een zoutgroeve en een verwoesting tot in eeuwigheid. De overige mensvolk zullen ze beroven en het overige mensvolk zal ze erfelijk bezitten. Met andere woorden, we hadden al een oordeel over Jeruzalem en Babel, dat zijn de grote dingen. Maar daarnaast een oordeel over Edom en hier over Moab en Ammon. En die gebieden van Edom, die van Moab en Ammon, grenzen aan die grote slenk. Zit eraan vast. Te vrezen valt dat het dus werkelijk weer iets dramatisch gaat gebeuren daar. En dat wellicht weer vuur regent van de hemel op dezelfde wijze als in de tijd over Sodom en Gomorra. Daar wordt het mee vergeleken en het ligt feitelijk op dezelfde plek. Je hebt daar plaatsen, als je een beetje hoog staat of op de bergen, dan kun je die gebieden compleet overzien. Zo groot is het nou ook weer niet. Van Edom, Moab en Ammon aan de oostzijde van het Jordaandal dus, oostelijk van de Dode Zee. Dat wil zeggen zuidelijk Edom, dan oostelijk van de Dode Zee Moab en dan naar het noorden Ammon, waar Ammaan dus ligt. Hè? Ammon. Dat hele gebied. Dus ik verwacht inderdaad dat daar zodanige aardbeving komt dat het hele gebied van dat Jordaandal, van de grote slenk, hersteld wordt tot min of meer het oorspronkelijke niveau, zodat er weer fatsoenlijk een rivier, de Jordaan, kan doorlopen vanaf de berg Hermon eventueel tot de golf van Aqaba, medegevoed door wateren uit Jeruzalem, van onder de tempel. Maar dat die gebeurtenis als zodanig eventueel weer zwavel zal doen regenen op de omgeving, dat lijkt me niet onwaarschijnlijk. Ik zou niet graag met zekerheid die conclusie trekken, maar het lijkt me niet onwaarschijnlijk. Nou goed. Wie? Nee, dat is een heel ander ding. Daarna hebben we in het Nieuwe Testament nog schriftplaatsen, maar die noem ik u zo uit het hoofd even. Dan kunt u ze zelf nakijken, dan heb u het lijstje compleet. In Matthäus 10, vers 15 en 11, vers 23, over precies hetzelfde. Namelijk, daar wordt oordeel aangekondigd over de steden van Galilea, waar de Heer zijn wonderen en tekenen gedaan heeft en het evangelie gebracht heeft, populair gezegd. En hij zegt, er zal een oordeel over jullie komen, net als over Sodom en Gomorra. Of dat met vuur en alles gepaard gaat, dat weet ik niet. In elk geval, als het met vuur en zwavel gepaard zou moeten gaan, dan moet het nog gebeuren. En dat zou best kunnen, want nu zijn we ineens aan de westkant van diezelfde slenk. Aan de westkant dus van het meer van Galilea enzovoort. In het verleden is het niet gebeurd, maar in het verleden zijn die steden wel verwoest geworden. Althans, tot woestenij geworden. Voor zover je wat terugvindt, heeft men ter plekke weer wat stenen opgegraven en op elkaar gemetseld. En dan kun je de toeristen daar naartoe leiden. Voor een aanzienlijk bedrag, maar... Hè? Maar het was er niet meer, nee. Inclusief Capernaum, dat met name genoemd wordt. Maar goed. Hetzelfde vindt u ook in Markus 6, vers 11. En in Lucas 10, vers 12. En in Lucas 17, vers 29. Waar expliciet vuur en zilver genoemd worden. Zodat ik nog altijd vrees dat het in de toekomst alsnog zal gebeuren. Hebben jullie trouwens wel eens over nagedacht hoe dat komt, dat aan het eind van de 70ste week niet alleen zonmanen sterren verduisterd worden en dat die aardbeving plaatsvindt, dat is best bij elkaar te begrijpen, maar dat op hetzelfde moment, of althans op dezelfde dag, alles wat leeft in heel Kanaan zal sterven? Nou ja, de inwoners van het land, ook in Filistea, Palestina, de Gaza-strook, wordt genoemd. En ook die, laten we zeggen, die Oost-Europese legers van Gog, Magog, Rosmezeg en Tubal en hoe ze maar heten, die trokken op naar Jeruzalem en dan wordt Jeruzalem verwoest, maar niet door die legers, maar door de Heer zelf. En die legers die er waren, komen ook om. En er zal zelfs een vuur opgaan in het land van Magog. Dat is nog een heel eind noordelijker. Heb je dat? Dus aardbeving. Dan toch op zijn minst een hele hevige. Of een waarbij dingen vrijkomen waaraan een mens sterft. Garsen of zo, maar zwavel uit de hemel kan toch ook of niet? Nee, niet dat ik het iemand toewens, maar of zo. Maar ja, in het verleden is zoiets gebeurd. En zoals gezegd, voor zover we weten, niet alleen over Sodom en Gomorra, maar ook over andere plaatsen die in de Bijbel verder niet genoemd worden. Ook aan de oostzijde van de Dode Zee enzovoorts. Het lijkt mij tamelijk waarschijnlijk dat er een of andere verschrikkelijk grote ramp plaatsvindt daar. Met als gevolg dat alle leven, ook het dierlijk leven, uit het land zal verdwijnen. Ik heb u alleen plaatsen gelezen waar de naam van Sodom en Gomorra genoemd wordt in verband met die oordelen gods. Maar als ik ook de andere plaatsen zou lezen, wat staat? Dan staat er ook uitdrukkelijk dat er geen leven meer zal zijn. Dat alle leven verdwenen zal zijn, enzovoorts. En als men daarna het land wil gaan bewonen, omdat men via Petra als gelovig overblijfsel onder leiding van de Messias terugkeert naar Jeruzalem of naar de plaats waar eens Jeruzalem was, dan is men 7 maanden bezig, staat er, om de lijken te ruimen uit het land of uit de omgeving. Waar zijn die mensen allemaal aan gestorven? Nou ja, ze kunnen dood neergevallen zijn door een wonder gods. Ja, dat kan natuurlijk, ja. Maar dat gebeurde toen met Sodom en Gomorra ook niet. Toch? Het was een aardbeving en vuur uit de hemel. En ik denk dat het in de toekomst precies hetzelfde gebeurt. En vermakelijk wou ik niet zeggen, maar ik wou zeggen, het is toch wel een beetje opmerkelijk dat de enige plaats waar men leven kan, blijkbaar, als een orde komt over heel Canaan en Filistea, de Gaza-strook, en over Edom, Moab en Ammon, dus allemaal hetzelfde gebied, aan weerszijden van de Jordaandal, dat er een vluchtweg is door de vallei Menerbergen, zei de Heer in Zacharia 14, die leidt van Jeruzalem door de Olijfberg waar nog alleen gekomen is, en hij leidt naar Petra. Die hele route loopt normaal gesproken door dat oude dal, door die slenk die er nu is. Er gebeurt wat mee daar. Ik kan me niet precies voorstellen wat. Maar langs die weg komt men in Petra aan. Op de terugweg van Petra naar Jeruzalem gaat men blijkbaar de andere route. Maar goed, dat hele gebied, dat is dat gebied waar die wonderen Gods altijd plaatsvonden. Waar men als het ware ontkwam aan het oordeel Gods. Het oordeel doorstond, niet door het water of door het vuur, maar niet door het water of door de slangen vernietigd werd enzovoorts. Hebben we die nog tot zover? Goed, nou voor de volledigheid noem ik u dan nog Romeinen 9 vers 29, maar die hebben we gelezen, want die stond in Jesaja 1 vers 9. Over het overblijfsel, ontkomen aan het oordeel. En dan hebben we nog 2 Petrus 2. Nou, 2 Petrus 3 hebben we al een paar keer aangehaald. In verband met het oordeel over de hele schepping door vuur. Maar in 2 Petrus 2 lezen wij dat God in het verleden oordelen gebracht heeft. En om de draad dan maar op te nemen in vers 5, namelijk in de dagen van Noach, waaruit een overblijfsel behouden werd, Noach en zijn familie. En daarna vers 6, en de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende. Gebeurt dat? Tot as verbrandende. Precies. Met omkering, heet het, veroordeeld heeft, daarmee gereinigd. En tot een voorbeeld gezet. Nu, dat is bijna de laatste tekst waarin Sodom genoemd wordt. En nu staat het zwart op wit. En tot voorbeeld, tot as verbrand en tot voorbeeld gezet voor degene die goddelooslijk zouden leven. De strekking van de brief is, de Heer zal oordelen. Nou, daar moet je toch uit concluderen dat je die as kunt terugvinden en dat het herkenbaar is ook als overblijfsel van Sodom en Gomorra. Andere plaatsen worden niet genoemd. Maar meteen ook, en de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft. God heeft hem eruit gehaald. Weer een overblijfsel. Nog steeds een overblijfsel. En dan gaat het verder met vers 9. Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen. Nu dus, tegenwoordige tijd. En God weet de onrechtvaardigen te bewaren. Ja. Tot de dag des oordeels om gestraft te worden. En dat is de beschrijving, zou je kunnen zeggen, van de wereld in onze tegenwoordige tijd. Mensen worden bewaard tot het oordeel, maar de godzaligen worden uit die verzoeking verlost en ontkomen eraan. En dus wij trekken gewoon door de Jordaan. Maar ik bedoel het overdrachtelijk, uiteraard. Hè? Of we steken gewoon de Schelfzee over enzovoort. Ons gebeurt niks, we blijven droog. Dat is het idee. Hè? Wij wandelen in het licht en niet in de duisternis enzovoort. Dat is de strekking van deze brieven uiteraard ook. En dan weer een eindje verder hebben wij voor de volledigheid nog Judas. Dat wil zeggen, de brief van Judas. Daar staat ongeveer hetzelfde. Vers 7. Met dezelfde strekking als 2 Petrus 2. God oordeelde in het verleden, hij zal het in de toekomst ook doen. Judas vers 7, gelijk Sodoma en Gomorra en de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. En sommige mensen kennen hun eigen taal niet. Dat is heel vervelend. Maar eeuwig vuur betekent in de Bijbel niet dat het vuur altijd brandt. Dat hebben wij ervan gemaakt. We hebben de eeuwige vlam enzovoort, dan blijft die altijd branden. Maar eeuwig is niet altijd een tijdsaanduiding. Hier ook niet, want Sodom brandt niet meer. Toch? Hoezo Sodom en Gomorra dragen de straf des eeuwige vuurs. Dat vuur is lang geleden gedoofd hoor. Maar eeuwig is niet de tijdsaanduiding, maar het wil gewoon zeggen dat onbeperkt, want dat is de betekenis van eeuwig, onbepaald, onbeperkt, onbegrensd. Dat onbegrensd dat vuur heeft huisgehouden in Sodom, zodat er inderdaad niks van over is. Dat is het lugubere ervan. Je vindt de omtrekken hier en daar ook na 4000 jaar nog enigszins terug. De vorm van de stad in elk geval, maar dat is, ik heb geen tijd meer om dat nu te beschrijven, maar wat zou ik ook. Ik vertel het wel een keer, als we er zijn, hè. Kun je het gewoon aanwijzen. Kijk, hier is dit, hier is dat, zo in elkaar, enzovoort. Want dat is nog redelijk goed te doen. Maar het vuur is uit. Maar alles is verbrand. En dat is de betekenis van de term eeuwig vuur. Daar ontkomt niks aan. Hoezo al verzoening? Alles verbrand daarin. Tot as verbrand, lazen wij zojuist. En hier dus ook nog weer op de laatste bladzijde voor de apocalyps, voor de openbaring, met zijn legendarische oordelen die daarin worden aangekondigd, zegt Judas nog en zei Petrus alsnog even gauw, denk erom, kijk maar naar wat God in het verleden gedaan heeft en zal het in de toekomst alsnog doen. En daarna heb ik nog maar één tekst, die noem ik uitsluitend voor de volledigheid, waarin, dat is in Openbaring 11, waar Sodom genoemd wordt. Maar het had ook Egypte kunnen zijn, het maakt niks uit. Het zijn namelijk namen die in vers 8 van Openbaring 11 gegeven worden aan Jeruzalem. Waar sprake is van de grote stad die geestelijk genoemd wordt, die dus overdrachtelijk bij wijze van spreken genoemd wordt Sodom. Maar wij lazen net in Jesaja 1 vers 10 dat Jeruzalem werd aangesproken met Sodom en Gomorra. Toch? Nou, en datzelfde gebeurt hier ook. De stad die geestelijk genoemd wordt, Sodom, en dat is meteen de aankondiging van een oordeel over dat Jeruzalem uiteraard. Zoals Sodom. En het wordt ook eventueel genoemd Egypte, maar dat is hetzelfde verhaal natuurlijk. Lot ontkwam aan Sodom, Israël ontkwam aan Egypte. Sodom werd verwoest, maar Egypte werd ook verwoest. En dat rijk van Egypte ging in de tijd ten onder. En de farao en zijn legers gingen ten onder. Maar nu wordt Jeruzalem aangeduid met de naam Egypte. En dat betekent dus dat Israël ten onder zou gaan. En dat Jeruzalem verwoest zou worden. En dat is wat aangekondigd wordt over de tegenwoordige Joodse staat. Dat kan niet missen. Dus ik zeg altijd, als ik dan nog iets zou moeten zeggen tegen diegenen die wonen en leven in de staat Israël en ze willen niet de Heer Jezus Christus aannemen als hun verlosser, heb ik nog maar één advies. Je kan het beste verhuizen naar Nijkerk. Nou ja, ik weet niet of dat ik dat nog wel goed zei. Maar ik bedoel, je kunt het beste maar het land zo snel mogelijk verlaten. Als je wat langer wil blijven leven tenminste. Niet dat het veel helpt, want het oordeel gaat zo over heel de wereld komen. Maar het begint in ieder geval in Israël. Dat wil zeggen, het begint bij het huis Gods, dan wel het begint bij Jeruzalem. Na de verwoesting van Jeruzalem volgen de oordelen Gods over andere steden op aarde, het andere rijken is de gedachte, maar alles naar het voorbeeld dat God ons gegeven heeft, ook ons gegeven heeft, tot vandaag het voorbeeld van Sodom en Gomorra. Als je niet gelooft dat God oordeelt, ga maar eens kijken. Maar wij in de eerste plaats geloven dat God zegent en ons redt uit het oordeel, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. En soms ben ik geneigd Lot te vergelijken met die mensen die als gelovigen in de wereld leven. Zij zijn gerechtvaardigd in Christus, hebben de verzoening, hoe het maar heten mag. Maar ze voelen zich in de wereld heel goed thuis, proberen ook in de wereld het Godsrijk te vestigen. per slot de rechtvaardige Lot heeft ook zijn ziel getergd, staat er enzovoort. Hij zal, zei al, hij zal wel een christelijke partij hebben opgericht om het Rijk Gods in Sodom te vestigen. Het is hem niet gelukt. En voor dit wist werd hij bij zijn arm genomen. En dat is de nette variant. Hij werd in zijn lurven gegrepen, wat het ook zijn mogen. En hij werd getrokken waaruit. He? En zo is met ons ook, of je het nou gelooft of niet. God verlost ons van de toorn nu. En van de toekomende toorn in de toekomst uiteraard. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij uw woord hebben dat zeer vast is. Uw woord waarin u zichzelf aan ons hebt kenbaar gemaakt. Maar u hebt ons naast uw woord ook in de wereld tekenen gegeven van wie u bent. Ook tekenen van uw oordeel en de consequenties daarvan. Ook tekenen overigens van de zegeningen die u in Christus hebt tot stand gebracht. En we zeggen u dank dat we ons daardoor mogen laten onderwijzen. Dat daardoor deze verhalen die tot ons komen in zwarte letters, dat die niettemin levend voor ons worden, omdat ze de realiteit zijn en hun sporen hebben nagelaten op aarde in de menselijke geschiedenis. Wij zeggen u dank dat wij enerzijds daarna kunnen zien, omkijkend, maar aan de andere kant dat wij mogen vooruitzien naar de openbaring der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. In de wetenschap dat u weliswaar een afschrikwekkend oordeel zal brengen over heel de mensheid, maar dat wij nu reeds aan dat oordeel ontkomen zijn, nu reeds in uw licht mogen wandelen en nu reeds in Christus meer dan overwinnaar zijn, om in de toekomst alsnog met Christus deel te hebben aan de openbaring van zijn hele koninkrijk. Wij danken u dat we daar naar uit mogen zien en in afwachting daarvan uw profetisch woord mogen openen, om bepaald te worden bij verleden, heden en toekomst en boven alles bij onze Heiland en Heer zelf die dit alles doet. Wij bevelen ons daarom bij u aan. Wees u ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.